al dat geld dat we gaan uitgeven, moet ergens vandaan komen, toch? Ik bedoel, ik ben maar een simpel mens. Dus als jij iets hebt, zoals Frans Timmermans, 1000 miljard ter beschikking, waar komt dat geld vandaan? He, die tientallen miljarden die Nederland gereserveerd heeft van het Klimaatfonds, waar komt dat geld vandaan? Denk even na met z'n allen. Dat betalen wij. Dat gaan wij betalen. Dat gaan wij betalen in accijnzen. Dat gaan wij betalen omdat ons eigen huis straks wordt belast. Wij gaan dat betalen. Niet enkel wij, maar ook onze kinderen en onze kleinkinderen. Dus de impact is absurd. En de effecten van die wij gaan doorvoeren in Europa, met name Nederland voorop, hè, extreme Nederland voorop, hebben niets, geen effect, niets. Moet je goed omgaan met de aarde? Ja, natuurlijk, daar moeten we zeker goed mee omgaan. Maar wat hier gebeurt, is gewoon krankzinnig.
Als je zelf 82 maatregelen voorstelt, waarvan er 70 wel de controle van de overheid vergroten, de macht van de overheid vergroten, ons meer belasten, maar niet is aangetoond dat dat ook maar enigszins effect zou hebben op ons aandeel van een vermeend klimaatverandering door uitstoot van een atmosferische meststof, ja, dan denk ik dat het helemaal niet om het milieu of om het klimaat gaat, maar om controle.
Welkom bij Brands en Flipsen Blikken Terug, waarin ik, Bart Brands, samen met Ab Flipsen iedere maand terugblikken op de meest bizarre en bijzondere gebeurtenissen op het gebied van onder andere macro-economie, geopolitiek, edelmetalen en financiële markten.
Welkom bij de tweede aflevering van Brands en Flipsen Blikken Terug, waarin Ab Flipsen en ikzelf iedere maand even terugblikken op bijzondere gebeurtenissen op het gebied van macro-economie, geopolitiek, uiteraard edelmetalen en andere financiële middelen. Ab, goedemorgen.
Goedemorgen, Bart.
Ontzettend leuk dat je er weer bent.
Jij ook.
Ja, toch? Dankjewel. Ab, hoe gaat het ermee?
Naar omstandigheden wel.
Ja.
Dat is dan een mooie neutrale omschrijving.
Ja, zeker.
Het gaat bij mij goed, Bart.
Ja, heb je nog... we gaan het natuurlijk straks uitgebreid over een paar onderwerpen hebben. Maar heb je nog bijzondere dingen meegemaakt afgelopen maand?
Ja, privé. Overlijden van mijn schoonvader. Dat is een heel privé kwestie. Dat hakt wel even in. En dan valt alles toch een beetje in het niet. Maar goed, het leven gaat door. Zo werkt ook nog een keer. En wat er nog meer de revue is gepasseerd, is toch best veel reacties op onze eerste uitzending. Leuke reacties. Ook heel veel vragen gekregen. Dus dat prikkelt mij ook wel om dit te fine-tunen. En daarnaast hebben we een aankondiging gedaan voor een event op 29 september. Een masterclass voor ondernemers. We moeten allemaal handen en voeten geven. Maar daar heb ik ook heel veel zin in, omdat we onvoorstelbaar veel vragen krijgen van ondernemers. Waar staan we en wat moeten we in vredesnaam doen?
Ja, dat is met wederzijdse kennis. Misschien zelfs vriend Pim van Rijswijk.
Pim van Rijswijk gaan we doen. Masterclass 2023. MVO 2023 heet het.
Nou, je bent ontzettend druk bezig. Ja. En het kan het niet anders. Hè. Tegelijkertijd dan het verlies van een dierbare zet altijd alles weer in perspectief, zou ik willen zeggen.
Zo werkt dat, Bart.
Er kan heel veel gebeuren in de wereld. En het is ook heel belangrijk om daarmee bezig te zijn. En toch is het af en toe ook heel belangrijk om gewoon even stil te staan bij de kleine dingetjes in het leven. En die ook te koesteren. Want voor je het weet gebeurt er iets. En dan kunnen alle analyses en alle...
Even minder belangrijk dan.
Die zijn
op zo'n moment.
Inderdaad.
En het is ook goed om af en toe afstand te nemen van bepaalde zaken.
Zeker. Maar goed. Zeker. Ja. Goed. Nou, Ab, wij gaan zoals we de eerste keer hebben gedaan, gaan wij beginnen even met wat vragen. We hebben een aantal vragen gekregen. En dat is wel leuk, want inderdaad, hele leuke reacties op onze eerste aflevering. Dus dank allemaal uiteraard daarvoor. En we hebben een aantal vragen, / opmerkingen of gedachtes eventjes genoteerd. En we gaan die even behandelen.
Ja.
En dan beginnen we even met ik zou willen zeggen de reactie van Ted Evers. Ted, dank je wel uiteraard voor je reactie. En ik denk dat, Ab, dat het een leuke is voor jou om eventjes op deze reactie van Ted te reageren. Want hij ziet door de boom het bos niet meer.
En welke bomen, welke bos?
Ja, de reactie is, hoe kijken jullie naar de toekomst van auto's met betrekking tot de MRB? Dat is de motorrijtuigenbelasting. De MRB-korting die vervalt voor elektrische voertuigen per 2026. Hogere prijzen per kilowattuur. De accijnskorting op de brandstof die komt te vervallen. Nou ja, en het is een lange reactie. Uiteraard weet ik dat het geld kost. Dat mag ook. Maar door alle fiscale regels zie je door de bomen het bos niet meer.
Ja, maar dat kan ik me goed voorstellen. Ik bedoel, even los van zijn vraag. Per 1 juli gaat de accijns omhoog. Nee, ik kan het anders stellen. Er vervalt een stukje korting. Accijnskorting vervalt. Dus dat betekent dat de brandstofprijzen gaan per 1 juli omhoog. In januari gaat dat nog een keer gebeuren. Dan krijgen we, dacht ik, per 1 januari 2026... dat er meer biomassa wordt bijgevoegd bij de brandstof. Dat gaat ook nog meer kosten. Dus in zijn totaliteit zie je dat het kabinet bezig is om de mobiliteit te beperken. Ja, sowieso te trechteren, te coördineren. Ja, en elektrische voertuigen moeten voorrang gaan krijgen boven andere voertuigen met benzine- en dieselmotoren. Ja, en die kant gaat het op in toenemende mate. Dus ik kan me goed voorstellen dat je ook de vraag stelt voor jezelf. Ja, waar staan we nu met z'n allen? De vraag is voor mij wel altijd van, gaat dit allemaal ook zo uitgevoerd worden? Ik bedoel, in 2030 worden er brandstofmotoren meer gebouwd. Dan heb je nog 20 jaar een uitloop. Kunnen wij met z'n allen wel over naar elektrische voertuigen? Los van alle nadelen van elektrische voertuigen. Zoals explosies, brandgevaar, kinderarbeid. Daar gaan we het allemaal even niet over hebben in deze uitzending. Maar we kijken alleen al naar het stroomnet. Kan dat het allemaal aan? Dus al die plannen die ik voorbij zie komen, die we met z'n allen ook lezen, die lopen vast in de uitvoerbaarheid. En ik denk dat we daar nog heel veel onzekerheid over hebben en over krijgen. Dus eigenlijk weten we niet waar we aan toe zijn. We zien die plannen, maar ik denk dat van die uitvoering heel veel zaken gewoon niet uitgevoerd worden. Of niet binnen de tijdsmarge.
Ja.
Dus veel plannen vallen in de duigen, denk ik.
Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En nou moet ik zeggen, kijk, ik sta ook vaak principieel in bepaalde zaken. Dus ik heb ook voor mezelf voorgenomen om nooit een elektrische auto te gaan rijden. Nooit. Al ben ik de enige die nog op benzine rijdt, dan zij dat maar zo. Want inderdaad, wat je aangeeft, de uitvoerbaarheid van die plannen, ja, mag duidelijk zijn, denk ik, dat dat gewoon niet gaat lukken.
Ik
spreek ook wel mensen die een elektrische auto rijden. En die hebben die elektrische auto dan 2 jaar geleden bijvoorbeeld aangeschaft. Met de belofte door de overheid. Nou, dames en heren, als de overheid u iets belooft, dan zou ik toch eventjes dat met niet een korreltje zout, maar een hele zak zout nemen.
Absoluut.
Want die beloften die worden altijd gebroken.
Ja.
Dus de overheid is per definitie onbetrouwbaar. Dus ik zou nooit een overheid op wat dan ook, op welk gebied dan ook, vertrouwen. Want ook in dit geval laten zij natuurlijk weer zien dat ze niet te vertrouwen zijn. Want de belofte, je rijdt heel goedkoop, je krijgt een subsidie, je betaalt weinig motorrijtuigenbelasting. En dan denken mensen, vooral, en dat vind ik het kwalijke eraan, vooral mensen die veel besteedbaar inkomen hebben, en die denken dan van, nou, ga ik gebruiken. Want dan rijd ik een Tesla Model S bijna gratis. Ja, ik snap dat dat een hele aantrekkelijke propositie is op het moment dat je het besteedbaar inkomen daarvoor hebt.
Ja.
Maar nu, wat er nu gebeurt, is nu denken mensen, nou ja, dan koop ik ook maar een elektrische Golf of nou ja, noem eens wat.
Mm-hmm.
En wat doet de overheid dan een paar jaar later? Die zeggen, ja, er is zoveel gebruik gemaakt van die subsidies. Kost ons miljarden. We moeten die prijzen gaan verhogen. En dan zie je nu dat het nu al voor een hoop mensen duurder is om elektrisch te rijden dan dat het is om gewoon op benzine of op diesel te rijden.
Nee, ja. Daar ben ik helemaal niet in, Spart. We worden verleid om op een gegeven moment naar elektrisch over te stappen. En we zien dat even heel simpel. En Nederland is jaren geleden massaal overgestapt op een spaarloonsysteem. Een spaarloonregeling. Als wij met z'n allen ergens induiken als massa, dan wordt het de nek omgedraaid. Dus op het moment dat we straks met z'n allen overstappen naar elektrisch, los van het feit dat het niet eens haalbaar is, maar stel dat we het toch zouden doen, dan wordt alle elektrische voertuigen extra belast. Want de auto is feitelijk nog steeds de melkkoe nummer 1. Het
ja.
eigen huis komt eraan. Maar nu is de auto nog steeds de melkkoe. En dat blijft voorlopig ook zo. En men is echt bezig om de mobiliteit van ons in banden te leggen. Openbaar vervoer wordt ook duurder. Autorijden wordt duurder. Men wil gewoon dat wij minder mobiel worden. Vliegen wordt duurder. Men wil dat wij minder mobiel worden. En met elektrische auto's heb je ook nog het grote gevaar en nadeel. Dat elektrische auto's natuurlijk, ja, dat klinkt gek, te monitoren zijn. Hè? Je kan bij wijze van spreken als overheid, als iedereen elektrisch gaat rijden, kan je automatisch daar een systeem aan plakken dat wanneer ze boetes rijden, wordt automatisch geïncasseerd.
Ja.
Als wij maar een beperkt aantal kilometers mogen rijden, kunnen ze dat op afstand besturen. Ze kunnen zelfs de auto stilleggen op afstand. Hè?
Ja.
Dus elektrische auto's klinkt heel aardig. Klinkt heel, nou ja, misschien heel duurzaam. Maar feitelijk ben je overgeleverd. Hè? De techniek maakt het mogelijk op het moment dat jij elektrisch rijdt, dat je gecontroleerd wordt en zelfs stilgezet wordt.
Ja.
Dus het past helemaal in de lijn van de CBDC. Klinkt heel gek. Europees paspoort, alles elektronisch geregeld. Cameratoezicht, enzovoort, enzovoort. Als we dat zien, dan gaan we de elektrische auto's heel anders bekijken. En ik ben het helemaal met je eens. Ik zal ook nooit elektrisch rijden. Ik rijd hybride. Dus ik snoef van twee walletjes.
Je hinkt op twee gedachten.
Nou ja, nee, maar dat is mijn hele leven. Ik doe alles hybride. Ik spreid altijd alles. Maar ik zal nooit elektrisch rijden. Ik vind het prima om een combinatie te kiezen. Maar nooit alleen elektrisch rijden. Want je bent afhankelijk van alles en iedereen.
Ja.
Dus het is heel gevaarlijk. En ik snap de vraagstelling van Ted. We weten niet waar we toe zijn.
Ja.
Maar stap niet te snel over op elektrisch rijden. En laat je niet gek maken doordat al die voertuigen straks aan banden worden gelegd die met benzinemotoren en dieselmotoren rijden. Niet doen.
Nou, inderdaad, neem hier een principiële keuze.
Dus
als je hier een principiële keuze maakt. Ja, natuurlijk, je ziet door de boom het bos niet meer. Voor mij is dat heel makkelijk, want ik hoef helemaal ik kijk dat bos niet in.
Nee.
Ik rijd benzine, ik blijf benzine rijden.
Ja.
En totdat de laatste benzineauto van de weg gesleept wordt, rijd ik benzine.
Ja.
And that's it.
Ja.
En dan rijd ik misschien maar een paar kilometer minder als die benzineprijs helemaal door het dak gaat.
Eens.
Maar nou, laatste puntje dan erover. Kijk, daar komt een moment, want de benzineprijs is gelukkig nog voor een deel bestaat die uit vraag en aanbod, marktwerking.
Ja.
Op het moment dat straks niemand meer benzine rijdt of omdat iedereen wordt verleid om een elektrische auto te rijden, ja, dan zal de vraag naar benzine naar benzine en diesel zal afnemen, waardoor de prijzen ook lager worden. Dus dan ben ik straks een van de weinigen die nog benzine rijdt, wellicht. Ik hoop het niet eigenlijk, maar wellicht. En dan zijn de benzineprijzen ook weer lager, omdat er bijna niemand meer naar vraagt.
Ja. Nou, geen opmerking daarover, Bart. Kijk, wat ik vaak zie en hoor in gesprekken, wij focussen ons op Nederland. Hè. We kijken naar Nederland. Logisch, we wonen hier, we werken hier. Maar zodra je de grens overgaat, hè, je gaat richting naar Oost-Europa, je gaat naar Zuid-Europa. En je kijkt waar die mensen allemaal rondrijden, in wat voor auto's allemaal rondrijden. Als je die mensen wil verleiden om elektrisch te gaan rijden, dan zijn we nog 50 jaar verder.
Ja.
Dit zijn volken die rijden gewoon allemaal in diesels. En benzinemotoren en ook nog oudere auto's. Die krijg je niet uit die auto's. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Dus we moeten voorzichtig zijn met onze blik alleen maar vanuit het Nederlandse perspectief te bekijken. Kijk wat er in de rest van Europa gebeurt. Nederland is nog maar steeds een heel klein landje binnen Europa. En daar gaat men allemaal niet mee in die gekte en die dwaasheid.
Ja.
Daar is men veel nuchterder. En voordat die mensen zover zijn, nogmaals, zijn we heel veel verder. Dus blijf vooral gewoon rijden waar je rijdt nu.
Ja.
En ik ben het met je eens, het is vooral een principiële keuze.
Ja, ja, goed. Ted, ik denk een heel uitgebreid, hele uitgebreide reactie op jouw reactie. Nou, volgende vraag, die is van Ziet. Volgens RTLZ was een bankrun op First Republic de laatste en is het de schuld van de klanten. Daarnaast ook nog, hoe staat dat in verhouding tot de totale aankoop van goud in landen in het verleden? En wie verkoopt het goud? Niet de DNB. Waar komt het vandaan? Hoeveel is daar nog? Nou goed, wat warrige vraag die vooral te maken heeft met First Republic Bank. Nou, daar gaan wij het straks in onze terugblik nog even wat uitgebreider over hebben. Maar ja, toch wel even om daarop te reageren, die vraag over goud. Want Singapore heeft in Q1 van dit jaar 17,3 ton goud gekocht. Laat ik het volgende daarover zeggen. Ik denk dat het hartstikke goed is dat landen, steeds meer landen, kijken naar hun eigen financiële reserves en dan wat goud kopen. Je ziet dat landen in Oost-Europa, Turkije, eigenlijk landen over de hele wereld beginnen nu langzaam te zien, allereerst door schade en schande wijs hoor, dat de dollar een belofte is die niet wordt nagekomen. De discussie over het ophogen van het schuldenplafond speelt op dit moment weer in Absoluut. De Verenigde Staten. En ja, daarvoor wordt altijd het excuus gebruikt. De Verenigde Staten betaalt altijd zijn rekening, dus we moeten meer geld lenen. Ja, dat is dus exact het tegenovergestelde van wat je zegt dat je doet. Je zegt namelijk, wij betalen altijd onze rekeningen, maar om die rekeningen te betalen moeten we schulden maken. Dus je bent het ene gat aan het vullen met het andere gat. Dus steeds meer landen komen erachter, steeds meer mensen komen erachter dat die dollar op zijn einde loopt. En dus wat kunnen landen dan doen? Die kunnen zeggen, nou, wij gaan een deel van onze dollarreserves, die gaan we afstoten en daarvoor kopen we bijvoorbeeld goud of andere valuta. Nou, Rusland die doet dat natuurlijk al, die is daar al mee gestopt, want die heeft geen dollarreserves meer, maar die hebben de afgelopen 10, 12 jaar hebben ze al hun dollarreserves afgebouwd. Steeds meer landen doen dat. En waar kom je dan op uit, hè? Nou, dan kom je natuurlijk uit op goud. Dus ik denk dat het heel erg goed is dat landen goud kopen om vervolgens te kijken, is dat mogelijk een goede vervanger als ze daar een digitale munt aan hangen? Of misschien kunnen we daar gewoon weer mee gaan betalen? Of een lokale valuta gekoppeld aan goud? Er zijn steeds meer landen die ook daarover aan het die daarover spreken. En nou ja, op de lange termijn, als ik hem dan even iets langere termijn pak, dan is het ook onvermijdelijk. Er komt weer een goudstandaard. Of dat morgen gebeurt, volgend jaar, over 10 jaar, 20 jaar, 100 jaar, dat weet ik niet. Maar dat die komt, dat weet ik wel.
Ja, daar ben ik van overtuigd. Bart, want je ziet al vanaf 2011 zien natuurlijk al dat de centrale banken wereldwijd in één keer goud zijn gaan kopen. Ik bedoel, de lijn tussen 1971 en 2010 is een hele vlakke lijn. Wat banken, centrale banken goud kopen. En in 2011 is dat in één keer vervijfvoudigd. En dat gaat alleen maar door. Dus al die landen zijn bezig om hun goudvoorraad aan te vullen. Ik zeg het altijd, ik leg het altijd naar mijn eigen relaties uit, dat ik zelf van mening ben dat de voorraden die de centrale banken aanleggen straks gekoppeld worden aan hun eigen CBDC. Dat goudstandaard op een of andere manier weer terugkomt. Komt sowieso weer op de balans te staan. En zonder goud ben je als land ook gewoon heel, heel, heel kwetsbaar. Nederland heeft niet voor niets 612 ton goud liggen. Daar zijn ze heel zuinig op. Daar is DNB ook heel duidelijk over. Dus ja, ik denk dat deze ontwikkeling niet meer is te stoppen. En dat zeg ik ook altijd. Jongen, doe een copy-paste gedrag. Als centrale banken goud kopen, waarom doe jij het niet binnen je eigen huishouding?
Ja. Ja,
dat is gewoon denk ik belangrijk.
Ja, eens. En goed, we gaan het straks zien. Dank voor de vraag uiteraard. Gaan we het nog wat uitgebreider even over First Republic Bank hebben. Dus daar komen we straks nog even op terug. Nou, nog een vraag van Robin. Vraag aan Ab, is pensioenbeleggen verstandig voor ZZP'ers die geen pensioen opbouwen of zijn er andere manieren?
Nou, wat natuurlijk heel populair is, is om voor je pensioen gebruik te maken van wat fiscale voordelen. Via onder andere banksparen, pensioensparen. Dat klinkt heel aantrekkelijk, hè, want dat betekent dat je een bedrag opzij legt of betaalt, of in één keer of periodiek, wat ook aftrekbaar is. Dat is prima, dat is mooi, krijg je een stukje belasting terug. En dan is het idee dat op het moment dat jij met pensioen gaat, dat dan tegen een lager percentage belast wordt. Maar dat is natuurlijk een theoretisch verhaal. Dat is zoals de situatie nu is. Maar de kans is natuurlijk buitengewoon groot op het moment dat jij zover bent en, laten we zeggen, dat opgebouwde vermogen wil laten uitkeren periodiek, als pensioenaanvulling naast je AOW, dat tegen een hoger percentage belast wordt. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat het voordeel wat je nu hebt misschien wel verloren raakt op het moment dat je terug moet gaan betalen. Ik denk dat het nog verder gaat. Want ik zie nu met de WMO, er worden nu maatregelen genomen om de WMO, een ondersteunende maatregel voor mensen die hulp nodig hebben, die wordt nu ook weer inkomensafhankelijk. Dus ik maak een voorspelling dat mensen die straks een bankspaarproduct hebben of een pensioenspaarproduct zelf in privé hebben gesloten, dat die straks te maken gaan krijgen op het moment dat ze met pensioen gaan, dat dan door de fiscus gekeken wordt van wat heeft u nu zelf opgebouwd aan eigen pensioenvermogen, ja, zelf opgebouwd. En waarom gaan we dat niet gewoon korten op de AOW? Waarom wordt de AOW niet gekoppeld aan wat je zelf al hebt? Dus ik denk dat we een situatie krijgen dat je zelfs je AOW, die nu voor iedereen gelijk is, dat TZT, die AOW, afhankelijk gemaakt wordt van wat je zelf hebt opgebouwd. Het is hetzelfde wat ik natuurlijk al jaren roep. Wees voorzichtig met het aflossen van je eigen huis. Want op een gegeven moment ga je de overwaarde op je eigen huis ga je opeten. Nou, dat zit eraan te komen. En zo zie ik dat ook met pensioensparen. Dus ik vind pensioensparen heel riskant. En ik weet, dat druist in tegen alle adviezen die in dit land neergelegd worden. Wees voorzichtig met pensioensparen. Je kan er ook niet aankomen aan het bedrag. Het staat bij een financiële instelling. Dan moet je maar hopen dat die financiële instelling het overleeft financieel. Dus er zitten buitengewoon veel risico's aan. Je bent alle vrijheid kwijt. En je wordt nu eigenlijk verleid om dat te gaan doen op basis van fiscale wetgeving van nu. Maar we weten één ding, die spelregels worden doorlopend aangepast.
Ja.
Dus wees voorzichtig. Ik denk als je iets wil gaan sparen voor je pensioen, dat je dat in eigen beheer moet doen en niet via derden. Dus dat zou bij wijze van spreken weer goud kunnen zijn. Het zou kunnen zijn een stukje vastgoedinvestering, zeker niet in Nederland. Maar ga niet standaard in op de adviezen die je overal leest en hoort. Ja. Banksparen is riskant.
Nou ja, eigenlijk waar ik het net al even over had. De overheid. Ik bedoel, je hebt hier gewoon te maken met een overheid die... je hebt ze ook nodig op sommige gebieden. Maar het is bewezen dat ze constant tijdens het spel de spelregels veranderen. Dus het is niet, je moet er niet raar van opkijken, vind ik altijd, als jij volledig vertrouwend of op dat moment vertrouwend op regels of wetten, dan uiteindelijk na een aantal jaren bedrogen uitkomt. Want dat is exact wat er constant gebeurt. En dat doorlopend zie je dat je, als je vertrouwt op een overheid, dat je teleurgesteld wordt. Want die overheid die doet gewoon wat die zelf wil.
Absoluut.
Dan mag je zelf altijd daarvoor de prijs betalen.
Ja.
Goed, volgende vraag. Dat vind ik wel een hele leuke. Van Steven van Dijk. Dank, Steven. Vraag, zullen we nog edelmetaal bitcoin kunnen kopen als een CBDC's worden of zijn ingevoerd? Ab, wat denk jij?
Ik weet het niet. Ik weet het echt niet of dat nog mogelijk is. De vraag, ik ga nog iets verder terug. Gaat die CBDC wel ingevoerd worden? Ik weet dat daar heel hard aan gewerkt wordt, wereldwijd. En ik denk zelfs dat het tempo zelfs versneld wordt om die CBDC in te voeren. Maar hier heb je ook weer te maken met, wordt het wel uitgevoerd? Kan het uitgevoerd worden? Technisch, uiteindelijk wel. Juridisch, uiteindelijk ook. Maar is de wil van het volk er wel? Voor mij is een mooi voorbeeld Nigeria, waar de CBDC als eerste gelanceerd zou worden. Dat is dus ook gebeurd. Ik heb een sheet liggen waarin Nigeria als voorbeeld aangegeven wordt om voor 2023 de CBDC in te voeren. En dat is één grote chaos geworden. Want ik krijg aanvullend ook nog wel vragen over, als de CBDC wordt ingevoerd of is ingevoerd, blijft dan contant geld nog bestaan? Nou, wat je ook hoort en leest, daar kan ik het antwoord al op geven. Dat is nee. De CBDC is ter vervanging van alles. Dat zal zeker niet van begin af aan zijn. Mm-hmm. Dat zal het soort parallel gaat lopen. Zeker nu dat ze geleerd hebben van Nigeria, dat daar de Nigerianen 99% niet de app hebben gedownload. Dus dat zullen ze niet een tweede keer doen. Dus ze zullen het veel, veel meer op een verleidelijke manier doen. Maar uiteindelijk is het echt de opzet om de euro, zoals we hem nu kennen, ja, laat me even in Europa blijven, dit verhaal, om de euro te vervangen naar een digitale euro, uitgegeven door de overheid, en dan verdwijnt contant geld. Ja. Ook daarvan zeg ik, dat gaat niet lukken. Dat is een stille hoop, moet ik zeggen. Omdat heel veel landen in Europa gewoon allemaal nog contant betalen. Ja. En dat krijg je bij die 400 miljoen Europeanen krijg je er niet uit. Dus ik heb hoop op het verhaal dat het mislukt, omdat het volk op een gegeven moment zegt, het is genoeg geweest.
Ja, nou ja, ik sluit me daar bij aan met misschien een net iets andere motivatie. En dat is namelijk dat, goud, zilver, maar ook bitcoin zijn vrij van zogenaamd derde partijrisico. En wat betekent dat? Dat betekent dat op het moment dat jij je goud, je zilver, maar ook je bitcoin op je hardware wallet hebt staan, dat jij dat kan verhandelen buiten een overheid om. Nou kan het wel zijn dat die overheid dan zegt, het mag niet. Maar ja, dat zeggen overheden ook al duizenden jaren over de handel in edelmetaal. En dan op het moment dat je als burger geen andere keuze hebt, dan ga je het toch gewoon doen. Ik vermoed zelf, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat hoe streng de omstandigheden ook worden, hoe heftig de controle van zo'n CBDC dan ook zal zijn, dat mensen onderling gewoon nog steeds alternatieven zullen gaan zoeken. En dat vind ik juist heel mooi aan de menselijke geest. Die creativiteit om bijvoorbeeld op ruilhandel terug te kunnen vallen. Ja, en waar is goud en zilver sowieso, maar ook bitcoin nou heel, heel goed voor? Voor bijvoorbeeld een intermediair tussen ruilhandel. Ik geef jou een zilveren munt en dan krijg ik van jou een uur van je tijd of je telefoon of wat dan ook. En er is een overheid zou misschien kunnen zeggen, ja, dat mag niet. Maar ja, ze kunnen dat ook niet controleren. Zeker als wij allebei onze CBDC-wallet daar niet voor gebruiken. Dus ik ben heel optimistisch eigenlijk over de weerstand tegen een CBDC. En ik zie ook steeds meer om me heen. Ik praat met veel ondernemers. En ik vraag dan wel eens van, joh, stel nou, ik kom bij jou langs, kan ik dan? Dat is wel overigens MKB, niet echt het grote, groot bedrijf, maar MKB'ers. Maar ook flinke MKB'ers. Als ik dan zeg, joh, kan ik bij jou met goud of met zilver betalen? Iedereen zegt, ja, tuurlijk kan dat. Mm-hmm. Tuurlijk kan dat. Dus op dit moment is niet nodig. Maar op het moment dat je echt in de hoek gezet wordt als bevolking, zoals bijvoorbeeld in Nigeria gebeurt, want het is natuurlijk inderdaad een opmaat, de introductie van een CBDC om cash helemaal uit te filteren. En de hoeveelheid cash zal ook afgeknepen worden, wat ook in Nigeria is gebeurd, langzaam maar zeker. Tuurlijk. Daar is het heel snel gegaan, krijg je veel weerstand. Hier zal het waarschijnlijk wat langzamer gebeuren. Jarenlang heb je nog de mogelijkheid om tot 50 of tot 100 euro met cash te betalen.
Loop lang naast elkaar die systemen.
Ja, maar op een bepaald moment is iedereen gewend aan betalen met zijn telefoon. Ja. En dan zeggen ze, oh, er is iets gebeurd waardoor we cash moeten.
Ja.
Dan breekt er een virus uit of wat dan ook. Maakt verder niet uit. Maar ik ben heel optimistisch. Mensen zullen in zulke gevallen gewoon altijd met cash, zolang ze kunnen met cash. Maar als er geen cash meer is, met iets anders dan cash gaan betalen. En dat kan met goud en zilver en ook met bitcoin. Nog één vraag. Een vraag aan Bart en Ab. In december 2022 zijn onder andere JP Morgan bankiers vervolgd voor het plaatsen van spoofing orders in de goud- en zilverhandel. Wat vinden wij daarvan? Nou, als ik daar... Wat ik wel eens zeg over, ook in goudkoorts. Ik krijg veel de vraag, worden die edelmetalen gemanipuleerd? De koers van goud en zilver. Dan zeg ik altijd, want kijk maar. Hè, er zijn gewoon veroordelingen van bankiers. Van onder andere JP Morgan, maar ook van Deutsche Bank. En die zijn veroordeeld voor het plaatsen van spoofing orders. Nou, heel kort, een spoofing order is, ik leg een order in tegen bijvoorbeeld een hele lage prijs voor een gigantische hoeveelheid zilver. Want daar zie je het veel. En dat doe ik op een moment dat de markt heel erg dun is. Dus dat er bijna geen handel is, midden in de nacht. Wat gebeurt er dan? De koers van zilver die daalt daardoor. Want dat orderboek zorgt ervoor dat de gemiddelde vraag naar zilver is laag. En omdat die prijs heel laag wordt ingezet, of het is een market order, dan daalt de koers van zilver. En wat gebeurt er dan? Op het allerlaatste moment, wanneer die order bijna wordt vervuld, wordt die order weer uit de markt gehaald. Maar is het resultaat, namelijk die gedaalde koers, is wel onzichtbaar. Nou, we zien dat nog steeds. Dus we weten dat die banken daarvoor zijn veroordeeld. Die hebben daarvoor boetes gekregen. Maar je ziet nog steeds dezelfde bewegingen als je de markt van goud en zilver volgt. Dus je kan er dan eigenlijk van uitgaan dat nog steeds gebeurt. Als je dezelfde patronen terugziet. Waarom gebeurt dat dan? Nou, als jij JP Morgan bent en jij verdient hiermee 1 miljard... en je krijgt een boete van 100 miljoen... dan heb jij 900 miljoen redenen om hiermee door te gaan. En dat er dan af en toe een low-level trader moet worden opgeofferd. Ja, dan heb je 900 miljoen redenen. Dan zeg je tegen die trader, bij wijze van spreken hoor, van, nou, jij gaat 5 jaar de bak in, maar als je vrij wordt gelaten, dan krijg je van ons 10 miljoen.
Ja.
En dan zegt die trader misschien wel, nou, dan zit ik goed.
Ja.
Dus ik accepteer dat, ik doe dat. Dus zolang er niet een meer redenen zijn om het niet te doen dan het wel te doen, ja, zullen waarschijnlijk er mensen zijn die zeggen, wij gaan dit doen. Ab, ik weet niet hoe jij...
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij Gold Republic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf €50. En Als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
Ja, nee, dat is ook zo. Het spel wordt gewoon doorgespeeld, klaar. Dat is gewoon waar. En er is gewoon marktmanipulatie, vindt er gewoon plaats. En dat kan je nauwelijks voorkomen. Of je moet veel meer gaan sanctioneren. En dat gebeurt te weinig. Dus ik denk dat je hier gewoon niet omheen kan. Maar nee. Goed, nogmaals, ik denk dat die prijs van goud en zilver sowieso ergens gemanipuleerd wordt en gestuurd wordt. Maar uiteindelijk zal de vraag is zo groot aan het worden. Die druk op die markt is zo groot aan het worden. Als al die centrale bankiers bezig zijn met goud aankopen. En überhaupt wereldwijd wordt er alleen maar goud gekocht. En zilver. Ja, dan gaat die prijs straks een natuurlijk evenwicht krijgen. Dat is nu niet zo. Dat gaat wel gebeuren.
Ja, dat denk ik ook. En vooral dan als ik weer even naar zilver kijk. De verhouding papier op fysiek is rond de... Ja, de laatste keer dat ik keek was die geloof ik 350 op 1 of zo. Mm. Dus dat betekent eigenlijk dat 350 keer de jaarvoorraad zilver in 1 jaar van eigenaar verandert. Mm. Ja, dat is... Dat is technisch gezien mogelijk, maar fysiek gezien is dat onmogelijk. Ja. Dus dat gebeurt heel veel met zogenaamde exchange-traded funds. En die exchange-traded funds, dat zijn fondsen waarin je kunt beleggen. Die fondsen die zeggen dat zij beleggen in zilver. Maar dat zijn heel vaak derivaten van derivaten. Dus dat zilver, dat is er helemaal niet.
Nee, het is een papieren verhaal.
En papieren zilver is dat. En op het moment dat, en dat daar ben ik dan wel weer heel erg positief over. Er kan een moment komen waarop de fysieke vraag de papieren markt overweldigt. Dan breekt zo'n exchange traded fund. En dan krijg je ineens een zoektocht naar fair value. En ja, dat zou ik vooral voor zilver, denk ik, een extreem volatiele. Maar wellicht ook een hele mooie kans kunnen bieden. Dus ik hoop dat dat een goede reactie is. Dan gaan we naar het volgende item, Ab. En dat is flipsen. Hot or not?
Ja, dat hadden we gelanceerd de vorige keer om laten we zeggen, een aantal namen te noemen. Namen en rugnummers te noemen van mensen die... laten we zeggen, positief of negatief in het nieuws zijn geweest. Mm-hmm. Deze afgelopen maand april heb ik maar even om te beginnen met HOT. Heb ik 3 namen heb ik gekozen waarvan ik zeg, ja, deze mensen laten zien hoe het spel gespeeld wordt. Ze gaan er bijna met gestrekt been in, ook onderbouwd. En we gaan het straks natuurlijk hebben over het hoofdthema van deze uitzending. Dat gaat over klimaat en de klimaatmaatregelen. En dan heb ik Nausicaa Mabé, dat is een columniste. Leon de Winter, ook een columnist en bekende schrijver. Onder andere van het bekende boek Lied van Europa. En Arnoud Jaspers, die heel veel in het nieuws is. Dat is de schrijver van de bestseller Stikstofvuik. Dat zijn voor de mensen, dat zijn voor mij de mensen die zijn echt hot geweest afgelopen maand. Veel in het nieuws, goed onderbouwde stellingen. En ja, ik ben blij dat deze mensen nog er zijn en nog de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Of op te treden in de media of een boek te schrijven. Ja. Ja, daar tegenover zet ik de mensen die voor mij not zijn afgelopen maand. Om het ook wederom wat namen te noemen, is natuurlijk Frans Timmermans. Hè. Laten we zeggen, de man die de klimaatwetten er doorheen jaagt, drukt, pusht. Jetten in Nederland, Rob Jetten. Die met al zijn klimaatplannen komen. Waar zelfs ook, laten we zeggen, zijn partijgenoten vraagtekens bij zetten. En de Tweede Kamer zich zorgen maakt. En wie niet, die helder denkt. En dat is even kijken...
Johan Vollebroek.
Johan Vollebroek, hè, de milieuactivist. Die staat ook aan de kant van not. Hè. Die man is zo ideologisch gedreven. Hij terroriseert bijna heel Nederland. Hè. In zijn uppie legt hij gewoon dit land plat. Met al zijn milieuprofetieën. Ja, dat zijn van mijn mensen die, laten we zeggen, het land compleet op zijn kop gooien.
Ja, nou ja, goed. Nausicaa, De Winter en Jaspers. Inderdaad, Jaspers vooral op het gebied van stikstof.
Stikstof, ja.
Was onlangs geloof ik ook bij WNL, zou dat kunnen?
Of Nieuwsuur, weet ik niet. Een van de twee.
En buitengewoon eloquent legt hij eigenlijk een aantal hele kritische noten op het stikstofbeleid. Waarbij hij aangeeft, nou, volgens mij als er één vogel ergens overvliegt, die laat wat vallen, dan dat is de maximum. Mm. Leon de Winter, Nausicaa natuurlijk inderdaad bekende columnisten. En wat ik in ieder geval altijd wel van, als we kijken naar de Europese Commissie, altijd heel erg interessant vind, is je hebt het Europees Parlement. Maar het Europees Parlement mag zelf geen voorstellen doen.
Nee.
Dus zij mogen alleen maar wat uit de Europese Commissie. Nou, en daar is Frans Timmermans onderdeel van. Ja. Wat er daaruit als initiatief komt, dat mogen ze dan of afkeuren of goedkeuren. Ja, daarmee heb je als Europese Commissie natuurlijk een ontzettende machtspositie. En als Europees Parlement ben je niets anders dan een stempelfabriek. Of je mag, als je genoeg mensen kunt vinden, zeggen van ja, dat willen we liever niet. Maar je mag niet zelf iets initiëren. Nee. Ja, dat vind ik zo'n, ja, je zou het een soort van ontwerpfout van het Europees Parlement kunnen, van de EU kunnen noemen. Dus en je ziet die machtspositie en ja, wat eruit voortkomt, ja, dat zie je heel goed terugkomen. Goed, Ab, de terugblik. En we hebben twee onderwerpen gekozen.
Ja.
Ja, misschien op financieel gebied, allebei raakt het financiën hoor, maar op financieel gebied primair. Nou, First Republic Bank.
Ja.
Nadat
de volgende dus.
De volgende. Nadat Silicon Valley Bank, Signature Bank ten onder zijn gegaan, nog maar een maand geleden.
Ja.
We hadden het er vorige maand ook over. Is ook afgelopen maand First Republic Bank ten onder gegaan.
Overgenomen door JP Morgan.
Overgenomen op stel en sprong door JP Morgan. Waarbij overigens de Amerikaanse overheid weer voor tientallen miljarden garant staat. En daarmee eigenlijk JP Morgan als een van de grootste financiële instituten in de wereld tientallen miljarden toeschuift. En van wie zijn die tientallen miljarden? Ja, wie staat daar garant voor?
De belastingbetalers in Amerika.
De belastingbetaler, ja, absoluut. En wat ik wel heel interessant vind, het is het op één na grootste of op twee na grootste 20. Bankfalen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ja, ja, wat, hoe kan dat? Wat zegt dat ook allemaal over? Ja, dan gaan we bijna naar een soort vooruitblik. Maar wat zegt dat allemaal over de situatie in de financiële situatie in de Verenigde Staten?
Maar ook in Europa natuurlijk. Hè? Maar goed, we zijn nu met de Verenigde Staten bezig. Maar je ziet natuurlijk dat die banken natuurlijk gewoon wederom op omvallen staan. En het is een herhaling van zetten. 2008 is eigenlijk nooit opgelost. Het is een voortzetting van de kredietcrisis, de bankencrisis uit 2008. En die is nog in volle omvang aanwezig. Alleen gecamoufleerd, afgedekt. En nu popt het weer op in Amerika. Nou, we hebben in Europa net Credit Suisse natuurlijk achter de rug. We weten dat minister van Financiën in Stockholm vorige week bij elkaar zijn gekomen om na te denken over een Europees depositogarantiestelsel. Want ze geven toe dat het te zwak is, te labiel is. Er moet meer gebeuren. Er moet een soort bankenunie komen. We hebben nu een halve bankenunie, er moet een hele bankenunie gaan komen. Dus ja, eigenlijk die bijeenkomst vind ik wel grappig van de ministers van de Eurolanden in Stockholm, Zweden, wat zijn eigen valuta heeft gehouden. Die op dit moment die vergadering achter de rug hebben van hoe gaan we nou dat hele bankencircus versterken. Ja, en uiteindelijk gaan we natuurlijk naar een situatie toe dat we dus te maken krijgen met een Europees depositogarantiefonds. Ja. Want men kan in het Westen de banken niet laten vallen. Want ze weten gewoon, als die Amerikaanse banken vallen, heeft dat invloed op Europese banken. En andersom. Ze moeten het stelsel overeind houden. En dat is ook mijn grote zorg. Men houdt die banken overeind om die paniek te voorkomen. Men is echt, het klinkt gek, men doodsbang van de social media. Die zorgen voor bankruns. En dat de massa gaat zien dat die banken er buitengewoon zwak voor staan. En met die bankenunie gaan wij te maken krijgen dat wij hebben in Nederland natuurlijk, alle banken zijn zwak, maar je hebt zwakke boeters en hele zwakke boeters. Met name onder andere Italiaanse banken. En we gaan natuurlijk naar een bankenunie toe dat wij met onze Nederlandse banken garant gaan staan, ook voor de andere banken in Europa. En dan is, wanneer er een bank omvalt, moeten alle banken in Europa eigenlijk bijstaan. En daar zijn met name Duitsland en Nederland tot nu toe erg op tegen. Dat onze toch wat betere financiële instellingen garant moeten gaan staan, bijvoorbeeld voor Zuid-Europese instellingen. En die kant gaat het op. Dus alles heeft met elkaar te maken. Dus wat nu in Amerika gebeurt, heeft ook zijn weerslag op Europa. Korte samenvatting is heel simpel. 2008 is niet opgelost. 2008 is afgedekt. Ik heb het wel eens vergeleken met Tsjernobyl. Rond Tsjernobyl, rond de kerncentrales, hebben ze een grote betonmantel gelegd. En die activiteit van die reactoren, die zitten onder die betonmantel. Ja? En men is ondertussen bezig met iets nieuws te bouwen. Dat noem ik de CBDC. En nou scheurt dat beton en dat komt nu naar buiten. En dat is nu met die falende bank in Amerika en Europa komt dat naar buiten. En dat komt te vroeg naar buiten. Dus wat ik nu zie en voorspel ook, is dat ze met grote druk die CBDC willen doorvoeren om het failliete banksysteem te redden. En de euro feitelijk te vervangen. Maar geldt ook voor andere valuta te gaan vervangen. Ja. Dus het grijpt allemaal in elkaar. En dat zien veel mensen niet. Ik heb afgelopen vrijdag de film gezien Don't Look Up. Dan denk ik, mensen, waar heb je het nu over? Don't Look Up. Dat is van de regisseur van The Big Short. En dan komen we in het financiële circuitje terecht. De regisseur van The Big Short heeft na de kredietcrisis in 2008 die film gemaakt. Van die mensen die in 2005 tot in detail zagen wat er fout ging in Amerika. Deze mensen, financieel specialisten, spraken met bankiers, met makelaarskantoren, met toezichthouders. Ze waren overtuigd dat het systeem zou imploderen. Dat gebeurde uiteindelijk pas in september 2008. Hè? Toen kwam de val van Lehman Brothers. En diezelfde regisseur heeft die film gemaakt, Don't Look Up. Dat gaat over een komeet die de aarde nadert en de aarde vernietigt. En dan zie je ook weer het massagedrag. Men wil er niet aan. Men kan niet voorstellen dat dit gebeurt. En ik zou zeggen, kijk juist wel omhoog. Ja, kijk omhoog van wat er gebeurt. Dus dat nieuws wat je leest over die bank die jij nu vertelt in Amerika, heeft alles te maken met het grote verhaal wat erachter zit.
Ja.
Het is voor mensen bijna niet te bevatten wat er aan de hand is.
Ja.
Het zijn kleine signalen, gaat om veel geld, maar er is veel meer aan de hand. Dat is mijn boodschap. Er is zoveel aan de hand dat je daar toch echt rekening moet houden voor de toekomst. Dus onze terugblikken die wij doen, hè, de laatste keer over maart en nu over april, zijn feitelijk vooruitblikken. Ja. We blijven het gewoon terugblik noemen, dat is ook prima. Maar feitelijk bespreken wij hier onderwerpen, Bart, die impact hebben voor morgen, overmorgen en veel verder in de toekomst. Dat is denk ik de kern van ons verhaal.
Nou, wat ik daaraan zou willen toevoegen, wat ik wel zie, en dat is dus ook uiteindelijk wat er met zo'n First Republic Bank als wat het laatste zetje is geweest voor hen om dan ten onder te gaan, is dat er mensen zijn. Het is nog een relatief kleine groep mensen, maar dat er een relatief kleine maar groeiende groep mensen zegt: ik ga mijn geld er weg halen.
Ik trek me terug uit het systeem.
Ik keer het systeem terug toe. Zo is er $104 miljard in, geloof, één maand tijd uit First Republic Bank onttrokken door klanten. Datzelfde gebeurt bij Credit Suisse. Daar is 62 miljard euro onttrokken door mensen die zeggen: ja, jongens, jullie kunnen dit wel zeggen, maar als ik even kijk naar wat er in de wereld gebeurt, dan weet ik niet of ik dat vertrouw. En ik ben het overigens met je eens.
Dat woord, daar gaat het om, Bart. Dat is het cruciale woord. Er is geen vertrouwen meer. Geen vertrouwen in politieke autoriteiten. Geen vertrouwen in de financiële sector. Geen vertrouwen in dit en in dat. En als het vertrouwen weg is, ben je gewoon de klos. Dan gaan mensen hun eigen weg. Dan hoef je geen Nigeriaan voor te zijn. Dan kan je ook een Europeaan voor zijn. Dan kan je ook een Amerikaan voor zijn, maakt niet uit. Als vertrouwen weg is, gaat de massa de andere kant op. En dat gebeurt. En daarom kwamen die ministers van Financiën vorige week in Stockholm bij elkaar van: hoe gaan we dat redden? Ja. Nou, ministers van Financiën, je kunt het niet redden. Want als die massa een kant op gaat, kan je ze niet meer tegenhouden.
Nou ja, dat denk ik ook. Want er is te veel mis in het systeem om te zeggen: we gaan hier nog even een pleister op plakken. Want het is een gapende wond. En het enige wat ze kunnen is pleisters plakken. Want als je nu zegt: ja, we hebben enorme problemen, ja, dan jaag je het eigenlijk alleen nog maar verder aan. Tuurlijk. En dan gaan alleen nog maar meer mensen die nu op dit moment denken van: oh, nou, niks aan de hand. Mm. Die gaan ook bij wijze van spreken een saldo van hun rekening halen of overplaatsen naar andere banken, waardoor het nog valt een deposito garantiestelsel. Nou, noem het allemaal maar op. Mm. Er is, ik geloof, door Harvard University in de Verenigde Staten is er een onderzoek uitgegeven. Ik heb het daar kort over gehad in Goudkoorts. Dat op het moment dat maar de helft van de mensen die hun saldo boven de $250.000 in de Verenigde Staten, als ze de helft daarvan weghalen, dan gaan er 1000 banken failliet. 1000 banken. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat zou een niet te evenaren en niet in te schatten klap, financiële klap voor de hele wereld betekenen.
Daar valt 2008 bij het niet.
Dan is 2008 is een walk in the park.
Absoluut.
En er zijn gelukkig steeds meer mensen die wel zich beginnen te interesseren voor hun eigen financiële toekomst. Want het is nogal wat, hè? Ik bedoel, het is niet iets abstracts. Het is je eigen financiële toekomst.
Absoluut.
En ja, het lijkt me dat voor heel veel mensen veel te laag op de prioriteitenlijst staat. En dat het dus ook heel belangrijk is om dat hoger op die prioriteitenlijst te zetten. Nou ja, goed, hè? First Republic Bank is nu de volgende domino die valt. De vraag is, wat wordt de domino steen hierna? Hoe groot is die? Wat is de impact daarvan? Maar ja, ik denk dat men ook het falen van deze bank niet moet onderschatten en echt eventjes goed moet kijken naar het eigen huishoudboekje. Want Amerika lijkt misschien heel ver,
nee,
maar het is hier vlakbij, zeker op financieel gebied.
Ja.
Nou, dan het volgende onderwerp, namelijk de klimaatmaatregelen die zijn aangekondigd door de klimaatminister. Die zullen nogal, en we hebben het al even kort over gehad, maar die zullen nogal wat impact gaan hebben op jou en mijn portemonnee, Ab.
Niet enkel op onze portemonnee, Bart. Het gaat veel verder. Op ons hele leven. Op ons doen en laten, op ons eten, mobiliteit, wat jij zegt. Vrijheid, alles. En we hebben het natuurlijk over stikstof en over CO2. Maar die klimaatagenda is niks anders dan een ideologie. Men wil en men dwingt ons om ons leven compleet te veranderen. Men noemt het energietransitie, transitie van denken en doen. Dit is zo ingrijpend wat er gebeurt. En dan zie ik Nederland die gewoon voorop loopt. Hè? Die uiteindelijk het beste jongetje van de klas is. Die nog harder loopt als Brussel. Nog harder loopt als Timmermans. Hè? Jette zien we dat met name doen. En Christian van der Wal en zo. Die straks een budget krijgt van geloof 24 miljard. Om dat uit te gaan geven. Nou, maar het is te gek voor woorden. Maar ik ga even terug. Ik ga even terug naar de start. We hebben het natuurlijk over het klimaat. Klimaatproblemen. Maar ja, ik ben geen specialist. Laat ik daar duidelijk over zijn. Maar zolang de aarde bestaat, iets van 2,5 miljard jaar, hebben we 23 ijstijden gehad. Rij gewoon eens een keer op een dag of in een weekend naar Drenthe, naar Borger. Er is een grote stenentuin. Drenthe bekend van de hunebedden. En als je dat bezoekcentrum bekijkt en die stenentuinen doorloopt, dan zie je fantastische informatieborden staan. Dat sinds de aarde bestaat hebben lange periodes van kou. Hele lange, extreem lange periodes van kou. Extreme kou. In Nederland heeft gewoon meters ijs gelegen. Een gletsjer in Nederland. Je kunt het bijna niet voorstellen. 12.000 jaar geleden. Dus dat is op zich niet eens zo lang geleden. En we hebben kortere periodes van hitte. En we leven nu in een kortere periode van warmte. Dat wij het klimaat kunnen sturen en kunnen beheren is gewoon, ja, is gewoon evil. Is gewoon gekkenwerk. Wij hebben niets invloed op het klimaat. Dat is gewoon bewezen. Wetenschappers hebben kunnen bewijzen, we hebben geen invloed op het klimaat. En Nederland al helemaal niet, als kleine landje. En wij gaan nu de klimaatagenda doordrukken. We gaan de Parijse akkoorden gaan we naleven. Ten koste van iedereen en alles. Dit zijn bedragen die hiervoor gereserveerd zijn, die we gaan uitgeven aan niemand en weet wat. Ja, dat weten we gewoon niet.
Nee.
We weten wel één ding zeker. Al dat geld, dat is heel simpel, denk even na. Al dat geld dat we gaan uitgeven, moet ergens vandaan komen, toch? Ik ben maar een simpel mens. Dus als jij iets hebt, zoals Frans Timmermans, 1.000 miljard ter beschikking, waar komt dat geld vandaan? Die tientallen miljarden die Nederland gereserveerd heeft van het Klimaatfonds, waar komt dat geld vandaan? Denk even na met z'n allen. Dat betalen wij. Dat gaan wij betalen. Dat gaan wij betalen in accijnzen. Dat gaan wij betalen omdat ons eigen huis straks wordt belast. Wij gaan dat betalen. Niet enkel wij, maar ook onze kinderen en onze kleinkinderen. Dus de impact is absurd. En de effecten van die wij gaan doorvoeren in Europa, met name Nederland voorop, hè, extreme Nederland voorop, hebben niets, geen effect, niets. Moet je goed omgaan met de aarde? Ja, natuurlijk, daar moeten we zeker goed mee omgaan. Maar wat hier gebeurt, is gewoon krankzinnig.
Ja, dat.
Ik kan er heel veel woorden aan wijden, maar het is krankzinnig.
En dat is op zich ook prima, want vooral ook die financiële impact, wat je zegt, niet alleen op ons, maar kijk, de staatsschuld is een vordering op de inkomsten van onszelf,
ja,
maar ook van generaties na ons. Ja. En de impact wordt alleen maar groter op het moment dat er meer wordt uitgegeven. Nou, het gaat hier om tientallen miljarden. En wat ik heel interessant vind om aan te geven is... Ja, jij zegt dit nu hier in deze podcast. Maar niet alleen jij zegt het. Het Planbureau voor de Leefomgeving.
Noemt, een staatsorgaan, hè?
Ja. Die noemt dit beleid. Die zegt hiervan... De resultaten zijn niet meetbaar. Het heeft een hoog op hoop van zegen effect. En slechts 12 van de 82 voorgestelde maatregelen... zijn op voorhand effectief. Dus dat betekent eigenlijk dat je van de 82 maatregelen... dat er 70 maatregelen worden ingevoerd... die al met al allemaal tientallen miljarden gaan kosten. Waarvan je zou kunnen zeggen... ja, nou, we weten eigenlijk niet of dat ook maar enig effect heeft... op uitstoot van CO2. Als nou, dat is de boeman. Iets wat wij allemaal uitademen. Maar dat is de boeman. En dat moet dan maar verlaagd worden. En dan moeten we allemaal elektrisch gaan rijden. Het heeft bij mij ook... Ik heb dat ook wel eerder gezegd... heeft het een heel hoog... Het gaat niet om het klimaat, het gaat niet om milieu... maar het gaat om controleniveau. Want als je zelf 82 maatregelen voorstelt... waarvan er 70 wel de controle van de overheid vergroten... de macht van de overheid vergroten, ons meer belasten... maar niet is aangetoond dat dat ook maar enigszins effect zou hebben... op ons aandeel van... een vermeend klimaatverandering door uitstoot van een atmosferische meststof... ja, dan denk ik dat het helemaal niet om het milieu of om het klimaat gaat... maar om controle. En om dat misschien nog wat kracht bij te zetten... en laatst in Nieuwsuur werd minister Jette gevraagd...
Ja, gezien, ja.
Heel erg lastig... Nou, minister, Nederland stoot maar 0,5% van de totale CO2-uitstoot door de mensheid uit. En dat zou eventueel een effect hebben als we de wetenschappers moeten geloven van het IPCC. Van 0,0000 graden. Nee, opwarming. Nee, waarom al deze maatregelen? Nou, hij moest de vraag stellen... want anders verliest nieuws nog meer van zijn kijkers, klopt, denk ik. En ja, de reactie heb ik verder niet gezien. Maar alleen al dat aandeel, om op basis daarvan dan tientallen miljarden uitgaven te verantwoorden, dat heeft toch. Dan denk je toch, er is hier iets anders aan. Dit gaat helemaal niet om het milieu. Dit gaat helemaal niet over het klimaat.
Dit gaat over controle. Dit gaat controle over de mensheid. Daar gaat het om. Men heeft een bepaalde agenda in gedachten. Die agenda moet koetekoet uitgevoerd worden. En wij zullen als samenleving ons daaraan schikken. Wat er ook gebeurt, goedschiks of kwaadschiks. Ja, dat is bizar wat er gebeurt. Dat zij ons leven gaan bepalen. En dat doen ze. Hè? Maar ze drukken die wetten gewoon door. Die liggen er al voor een deel. Die worden gewoon doorgedrukt. Ja, en als wij als volk gewoon dit passief over ons heen laten komen. Ja, dit is gewoon bijna maffia wat hier gebeurt. Dat is echt schokkend. Als hoe moeten wij later aan onze kinderen en kleinkinderen uitleggen dat we dit hebben laten gebeuren? Ik zou het niet weten. Maar we zijn heel passief. We blijven gewoon kijken. Ik bedoel, de Fransen komen in opstand iedere dag. Ja, niet enkel over pensioen, over veel meer. Maar wij blijven alles gewoon accepteren in dit land. Omdat we denk ik toch niet kunnen bevatten. En daarom was mijn opmerking ook. Kijk eens naar die film Don't Look Up en naar The Big Short. Dat gedrag wat je in die film ziet, dat is gedrag wat wij vandaag aan de dag nog steeds hebben. Dat is wel schokkend, jongens. Dat de feiten er liggen en we doen er niks aan. We wandelen gewoon richting de afgrond met z'n allen. Nou, dat is bijna niet voor te stellen.
Ja.
Zelfs voor mij bijna niet te bevatten waar ik al hier heel lang mee bezig ben. En dan nogmaals, als je dan al die feiten leest, dan is het een raadsel. Toch ergens ook wel een raadsel dat onze politieke elite, zo noem ik het toch maar eventjes, deze agenda's gewoon doordrukt. Wat er ook gebeurt, wat we ook melden, maakt niet uit. De democratie is gewoon uitgeschakeld in ons land. Laten we eerlijk wezen, die is er niet meer.
Nou ja, je had het net natuurlijk over een ideologie. Ik heb toevallig onlangs een mooi gesprek gehad met twee heren in Goudkorts Gasten. En die hebben het over geloofssystemen. Geloofssystemen die uiteraard ook gebaseerd zijn voor een groot deel op een ideologie. Ja, en als jij een bepaalde ideologie aanhangt, bijvoorbeeld... Ja, dat mensen slecht zijn voor de aarde. Of dat we allemaal maar een druk zijn op elkaar. Of dan kun je ook, denk ik, naar jezelf toe dit soort maatregelen verantwoorden. Ja, ik doe dat niet overigens. Ik ben dol op mensen. Van mij kunnen er niet genoeg mensen zijn. Mm. En dus ik denk ook dat er voor iedereen genoeg is, als we maar iedereen de ruimte geven om te innoveren en de markt zijn ding laten doen, dan denk ik dat we allemaal, en de markt heeft dat ook, marktwerking heeft dat ook aangetoond, en marktwerking heeft in de afgelopen 50 tot 100 jaar miljarden mensen uit de armoede getrokken. We leven natuurlijk nog steeds in een schitterend land waar gelukkig nog een klein beetje marktwerking over is. En heel veel mensen daar van profiteren. Tegelijkertijd, je moet wel ontzettend goed op je tellen passen om niet te worden meegezogen in zo'n ideologie waarin alles wat je doet slecht is voor de wereld. En dus je maar zo min mogelijk moet doen. Want ja, ik trek wel eens de parallel tussen de Kardashev-schaal. Dat is een man die heeft een hypothese geponeerd waarin hij aangeeft: als jij een type 1 beschaving wil worden, hoeveel energie heb je daarvoor nodig? Mm. Nou, energie is de basis van alle economische groei. Je ziet dat ook wanneer we in de industriële revolutie terechtkomen. Olie en kolen en gas harnassen, explodeert de welvaart. Nou, op het moment dat je dat effect gaat terugdraaien, namelijk energie heel duur maakt, dan vergroot je daarmee weer armoede. Dus als jij welvaart wil uitdoven, ga dan vooral de energiehoeveelheid of de energieschaarste weer op.
Maar dat gebeurt nu ook, Bart. Want de klimaatmaatregelen die door Timmermans en Jette genomen worden, betekent heel simpel dat energie wordt duurder. Dat staat erin. In al die rapporten staat in, energie wordt duurder. Ja? Welke vorm dan energie ook. Olie, gas, alles wordt veel duurder. En als je dat duurder maakt, worden mensen armer. Er gaan 10 miljoen huishoudens gaan in zwaar ernstige financiële problemen komen. Terwijl er nu al 6 miljoen huishoudens afhankelijk zijn van toeslagen, loopt dat straks op naar minimaal 10 miljoen huishoudens. Ja, en op het moment dat die huishoudens dan helemaal afhankelijk zijn van toeslagen, ja, dan ga je gewoon een basisinkomen invoeren. Daar gaan we het niet over hebben. Maar met dat basisinkomen heb je full controle over 10 miljoen huishoudens. Dan heb je alles onder controle. En we leven al bijna in een controlestaat. En die wordt nu geperfectioneerd. En wat er nu aan zit te komen, mede door die problemen met die banken, want dat raakt mensen echt in de portemonnee. Ik bedoel, geld, zonder geld kunnen we niet bestaan. Ja, wat er nu aan zit te komen is een clash, hè, tussen die elite die dit allemaal bedenkt. Plannen die al meer dan 100 jaar oud zijn, maar goed, dat maakt nu niet uit. En de massa die dit begint te ontdekken. Hè, met die opnames, die miljarden opnames. En die clash wordt steeds heftiger, steeds heviger. Want de wereldelite wil die plannen in een versneld tempo doorvoeren. Maar ze beginnen grip te verliezen, controle te verliezen. Dus het momentum gaan ze verliezen. En ondertussen zie je dat de weerstand, het wantrouwen groeit in de wereld. En die twee krachten komen samen. Dus we krijgen nu een situatie dat één van die twee gaat winnen. Gaat die wereldelite winnen, deze strijd winnen? De WEFs en de United Nations en al die organisaties, gaan die winnen? Gaan die uiteindelijk zorgen voor een nieuwe wereldorde? Want dat is uiteindelijk het grote doel. Of gaat de massa, die houdt van zijn vrijheid, ja, dat is gewoon belangrijk, en veiligheid, en mensen die gewoon normaal willen leven, op een normale manier met elkaar, gaat die winnen? En die clash, daar zitten we nu middenin. Ik denk dat we aan de vooravond staan van een grote clash. En ook een grote crash, hè, waar wij het ook vaak over hebben. Daar staan we. We leven in een buitengewoon boeiende tijd. Interessante tijd. Waarin we gaan ontdekken. Hè, door de tijd gaan we ontdekken wie van die twee systemen gaat winnen. Ja. Gaat gewoon de mens, de normale mens winnen? Of gaan de mensen winnen die boven ons staan? Die dingen bedenken over ons zonder ons daarbij te betrekken. Waar alle democratieën worden uitgeschakeld. Die clash, daar zitten we in en daar gaan we nu vol mee te maken krijgen. En dan kijken we, dan praten we over details hier met elkaar. Over een bank die valt, een Credit Suisse. Maar dat zijn maar kleine symptomen van iets wat veel groter is. Jettes klimaatplannen, dat zijn symptomen. En ze zijn alleen maar bezig met doemscenario's. Ja, 2/3 van de jongeren gelooft echt dat het klimaat ons gewoon over de kop helpt. Dat het klimaat ons vernietigt. Ik ben natuurlijk vreselijk oud. Ik ken het rapport van de Club van Rome ken ik nog. Behandelden wij op school. Ja, iets van 15 jaar geleden. Nou ja, zelfs toen al was het idee van het rapport van de Club van Rome was de aarde is overgaan binnen 10 tot 20 jaar. Jongens, hou eens even op. Niemand gaat erover wanneer de aarde vergaat. Dat bepaalt de mens niet. Dat zal de tijd of iets anders bepalen, maar niet wij. Dus doe even normaal met z'n allen. En ik zou zeggen, laat er een reset komen naar het normale. En in dit land, jongen, we leven in Europa, in een land. Nederland is echt het land, nou, ik ga het hier zeggen, het meest foute land in Europa. Wij vormen het breekijzer voor de WEFs en andere organisaties. Wij doen overal nog een schepje bovenop. Wij worden bestuurd in dit land door zeer gevaarlijke, extreme mensen. En ik hoop dat Nederland echt wakker wordt. Maar ja. We gaan er met z'n allen aan. Ik zeg het maar, misschien is dit wel de laatste uitzending. Ik zeg het toch maar even, we gaan naar de kloten.
Rob, tweede maar, en ook Bart, laatste uitzending.
We gaan naar de kloten. Als we dit niet weten te keren, dan ben ik serieus.
Nou, wat ik... En dan moeten we overigens... Van, nou, ik schrik niet zo snel af. Maar dan moeten we wel gaan afsluiten. Niet omdat we het hierover hebben, hoor, overigens. Maar gewoon omdat de tijd... Omdat het anders te lang wordt. Dus dank voor het kijken naar de laatste aflevering. Nee, geintje. Wat kom ik er nog heel even terug op waar we ook een beetje mee starten. Ja. Is, één, hè, die groep mensen die dit ziet, die wordt steeds groter.
Ik spreek ze. Ik spreek die mensen. Die groep die groeit, hè.
Ja.
Een makkere groep.
Maar twee, en die hoop die sprak jij net eigenlijk ook al een paar keer uit. Is, de kans is eigenlijk heel groot dat het niet lukt. En net zoals heel Nederland elektrisch laten rijden. Ja, ik niet. Dus ik ga dat gewoon niet doen.
Ja, maar het gaat ook niet. Dus, hè? Ik heb iemand thuis lopen. Een jongen van 23 heeft net een huisje gekocht. Maakt helemaal niet uit. En die was met zijn vriendin gaan kijken naar een nieuwbouwwijk. Daar werden niet eens elektrische palen neergezet. Mensen konden niet eens elektrisch laden. Omdat de stroomnet had gezegd, dat kunnen wij niet eens aan.
Kunnen we niet aan.
Dus dat gaat allemaal niet gebeuren.
Nee, het gaat ook niet gebeuren. Dus ik denk dat zeg maar de realiteit,
juist.
Maar ook de weerstand van normale mensen. Wij, dat die zal weerhouden dat agenda's die sommige ideologisch best wel extreme bewegingen of mensen hebben, dat die uiteindelijk de finishlijn niet halen, waardoor wij... En dan, omdat zij het niet halen, halen wij het wel. Dus ik denk, ik sta er erg optimistisch in. Jij volgens mij ook.
Natuurlijk.
Anders
natuurlijk.
Zou je ook niet doen wat je doet.
Absoluut.
We sluiten hem heel positief af.
We zijn hoopvol, hè, Bart? We zijn hoopvol, hè?
We zijn ontzettend hoopvol.
Elk gesprek wat ik voer, wil ik nog even melden met mensen. Ja, ik heb van gisteren ook weer een aantal gesproken. Maakt mij hoopvoller. Want dit zijn mensen die zien wat er gebeurt. Dit zijn mensen die in beweging komen. Dit zijn mensen die ook invloed hebben in hun eigen kring. En het is net een soort inktvlek. Het dijt helemaal uit. Dus die groep wakkeren wordt groter en groter. En die pikt het niet. Ja. Er zitten gewone mensen bij. Met een gewoon spaarcentje. Maar er zitten ook mensen bij die in de quote 500 zitten. Ja, die echt veel invloed hebben. Die zien het ook. Die zwijgen tot nu toe. Ja, omdat ze bang zijn dat ze anders hun positie verliezen. Dat begrijp ik goed. Maar die groep wordt groter en groter. Ja. En dat stemt mij hoopvol dat heel veel mensen echt wakker worden, wakker zijn en dit niet accepteren. Ik hoop dus op chaos om zo snel mogelijk weer naar een normale situatie toe te gaan.
Ja, nou ja, goed. Zo min mogelijk chaos, maar liefst. We zien het nu al. Er is nu al chaos. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die bankfalen. En ook wat er in verschillende landen in Europa, maar eigenlijk over de hele wereld gebeurt. Dus, nou, Ab, ik denk een goede, intense aflevering. Heb je nog een nabrander?
Niet.
Nee.
Hoop doet leven.
Nou, dat is een hele mooie. Dames en heren, ontzettend mooi dat jullie hebben gekeken en hebben geluisterd. Vond je dit leuk om te horen of leuk om te zien? Like dan natuurlijk deze video of podcast even op de verschillende platformen. Abonneer je natuurlijk ook op onze Spotify, op onze kanalen, daar waar je dit hoort of ziet. En dan over een maand blikken Ab en ik weer terug op wat er de komende maand gebeurt in een derde aflevering. Absoluut.
Als we het halen.
Gaan we halen, Ab.
Okay.
In de volgende aflevering van Brans en Flipsen. Blikken terug. Bedankt allemaal.
Bedankt voor het luisteren. We delen deze video ook via ons YouTube-kanaal. Kom je daar terecht, like de video dan even en abonneer je op ons kanaal. Luister je naar deze aflevering via je favoriete podcastplatform, beoordeel ons dan even en vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende uitzending.